de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij een nieuwe podcast met Peetsen. Het is vandaag zaterdag 21 november 2020. Vandaag nieuwe gast in podcast met Peetsen. Sander Schouten van Beyond Sports. Misschien hebben sommige mensen al van Beyond Sports gehoord. Het is een heel boeiend verhaal geworden. Het gaat over van alles. Met een bril op je eigen acties analyseren tot aan Lego-achtige animaties van voetbalsituaties. Kortom, de toekomst van het voetbal. En zowel inhoudelijk als op beeld. Daar gaan we het uitgebreid over hebben in deze podcast met Peetsen. Voordat we dat doen, eerst even attenderen dat natuurlijk de competities weer zijn begonnen na al het interlandvoetbal. En dat betekent dat de Eredivisie losbarst, de Premier League losbarst. En dat betekent dat als je thuis zit en denkt, ja, waar moet ik dit weekend nou toch eens een keer mijn geld op inzetten? Check de FC Betting Podcast. We staan online, zowel over de Eredivisie als over de Premier League. En dat kan je straks gaan doen. Kan je eerst gaan genieten van deze nieuwe podcasten met Peetsen. Welkom bij een nieuwe podcast met Peetsen op deze prachtige zaterdag. Is het alweer? Jeetje mina, wat vliegt de tijd hoor. 21 november 2020. En waar we vorige week drie jonge honden aan het woord lieten. Ik zal het meer met meer respect over praten. Jonge talenten van Jong Oranje aan het woord lieten. Is het vandaag de beurt aan, ik wil hem niet omschrijven als een talent, maar wel als iemand die een heel goed model heeft bedacht in de voetballerij. Daar gaan we zo uitgebreid naar luisteren. Voordat ik dat doe, wil ik je toch wel weer even opwijzen dat ook in dit heerlijke voetbalweekend, wanneer er dus eindelijk weer gespeeld gaat worden in de competities, natuurlijk weer FC Betting podcastjes zijn. De Eredivisie, de Premier League, alles barst weer los. En zit je nou thuis en te denken, waar moet ik nou op inzetten? Ga naar de FC Betting podcast en luister naar de tips van de hosts. Gaan wij snel beginnen met de nieuwe podcasten met Peetsen. Ja, ik omschreef je net als een jong talent. Is dat eigenlijk zo?
Nou ja, dat op de dag dat ik 40 word.
Ben je vandaag jarig?
Ja, ik ben zeker vandaag jarig.
Ja. We nemen dit op woensdag. En tegenover mij zit Sander Schouten. Eigenlijk het brein, of misschien moet ik zeggen één van de twee breinen, klopt, achter Beyond Sports. Dat is altijd lastig als je het met iemand doet, hè, het bedrijf. Dan mag je niet alle credits zelf krijgen. En wij hebben een paar weken geleden elkaar ontmoet. Ik ken het zelf al, Beyond Sports. Dat kwam omdat het in de voetballerij al wat langer een beetje een dingetje is. Hè? Een positief dingetje is. Mm-hmm. Maar hoe zou jij nou Beyond Sports in één zin moeten omschrijven?
Nou, laat ik eerst even inhaken op wat je daarvoor zei. Ik ben heel blij dat ik de credits mag delen met Nicolaas. Fijn persoon om mee samen te werken. En heel blij dat ik hem 7 jaar geleden heb ontmoet. Beyond Sports in één zin. Wij virtualiseren datapunten uit wedstrijden. Dat is het in het heel kort.
Ja, en dat klinkt vrij abstract. Hè? Zeker voor de luisteraar van deze podcast. Ik ga jullie al vertellen dat aan het einde van deze podcast denken jullie, oh, is het eigenlijk zo simpel? Maar het mooie aan Beyond Sports is, in ieder geval waar het nu is, is dat eigenlijk het begin, nou, ik wil niet zeggen er heel anders uitzag, maar het begin was wel heel anders toen jullie uiteindelijk mee begonnen. En dan moeten we even een tijdje terug, hè?
Ja, zeker. Dan hebben we het over januari 2014. Dus ja. Dus 6 maanden voor het WK in Brazilië. En ik werkte voor een IT-bedrijf in Nederland, Triple.
Groot IT-bedrijf.
Toonaangevend ook in dingen. Maar vooral onwijs gadget freaks. Dus daar komt zeg maar alle gadgets die eruit komen, die bestellen ze ook gewoon. 90% ligt uit elkaar ergens in een hoek en er wordt nooit meer in elkaar gezet. Want dan willen ze gewoon weten hoe het werkt. En zo kwam er ook in één week de Google Glass binnen en de Oculus Rift. Die kwam eigenlijk een beetje gelijktijdig kwam binnen. En vooral die Oculus Rift waren we de enige in Europa die hem hadden op dat moment.
En voor de mensen die, want het is een tijdje geleden, het was een enorme hype, zowel de Google Glass als de Oculus Rift. Maar voor de mensen die het inmiddels vergeten zijn of in ieder geval nooit van gehoord hebben.
Nou, laat ik beginnen met die Google Glass. Ja. Dat was de bril waarvan die je zeg maar, op je opzette en waar een cameraatje in zat. En toen dat iedereen ook zei, dit is het einde van de privacy. Ja. We zijn helemaal klaar. Vanaf nu weet iedereen alles waar je bent en hoe je eruit ziet, et cetera, et cetera. Het was vooral een testding van Google. Daar kwamen we snel achter. De batterij hield niet zo heel lang vol. En als het al vol hield, dan was hij zo warm dat hij bijna je zijkant van
wat,
je...
Wat ik zit even na te denken. Ik heb hem dus ooit getest bij het NRC in 2014. Mm-hmm. Bij een event. En wat ik me nog herinner, je moest swipen in de lucht. Je kon erop tikken. Op ja, je, toch?
Met gestures, zeg maar, in de ruimte. Of, ja. of aan de zijkant van de bedieningspaneel kon je, zeg maar, verder navigeren ja. in het OS. Ja. Dus dat was heel leuk. En wat ik er eigenlijk mee bedacht, was wat we nu kennen als de VAR. Ik dacht, ja, ik dacht van wat, Trip was heel goed in video streaming, nog ja. steeds. En ik dacht, als we dat nou op dat device weer te krijgen, en dat zetten we bij een scheidsrechter op zijn hoofd. Nou, dan zijn we eindelijk af van al die discussie, waarvan we nu weten dat VAR misschien nog wel meer discussie op heeft geleverd. Maar in ieder geval, dat was toen mijn idee.
Ja.
En daarmee toog ik richting Zeist. En daar kenden wij één iemand, en dat was Max Rekkers. Dat kwam uit de tijd van AZ. Ja. Maar Triple en Max hadden gekeken naar positionele datasystemen. En dus ik liet het aan Max zien. En die zei, ja, super, maar vergeet alsjeblieft de scheidsrechters, want dat gaat nog zeker 5 jaar duren. En nou, hij was best accuraat daarmee, want we hebben nu 2 jaar ervoor, geloof ik. Zeker. Dus dat klopt precies dan allemaal. Ja. Hij zegt, maar ik heb zelf daar wel een ideetje mee. Ik wil eigenlijk altijd heel veel video laten zien aan de bank. Maar ik heb in de rust maar 30 seconden, als ik mazzel heb, misschien iets langer. Maar... Ja. En... dus nou, dan wil ik het zelf al gebruiken. Dus dat was een idee wat we dan samen hadden. En zei, maar wat zit er eigenlijk in die andere koffer? Want dat was een veel grotere koffer dan het brilletje wat ik aan hem had gegeven. Ik zei, nou, er zit een virtual reality bril in. Je denkt dat je in een rollercoaster ride zit. Hoe het precies werkt, weet ik ook niet, want ik heb hem zelf niet eens getest. Hij zei, nou, dat wil ik doen. Dus nou, wij installeren...
En voor de mensen, want Max Rekkers is wel een icoon in zeg maar op het gebied van data-analyse.
100%
in voetbal. Voor mij misschien wel een van de eerste die ooit door Van Gaal uit het hockey werd gehaald.
Zeker, ja. En ook omarmd, hè, voor onze vleugels meegenomen overal naartoe.
Want hij begon bij AZ, was dat zijn eerste baan?
Dat denk ik wel, maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Ja, dus hij is eigenlijk overal mee naartoe gegaan, tot aan Manchester aan toe, zeg maar. Ja. En hij is zeg maar de techkant van het brein van Gaal, als je dat zo een beetje mag zeggen. Dus hij weet precies wat Van Gaal denkt en weet het dan ook om te zetten in technologie die toepasbaar is daarvoor. Ja. Dus hij is ook een goede poortwachter. Dus hij laat ook niet zomaar alles toe, maar is wel geïnteresseerd in alles. En dus ik zette hem in die bril en drukte op play. En ja, Max, het had duidelijk impact op hem, laat ik het zo zeggen. En ik had dat ook helemaal niet verwacht, want ik had het zelf nog niet getest. En 5 minuten later komt hij uit, dit moet Louis zien. En toen liepen we zeg maar, van de bovenste verdieping in het gebouw in Zeist naar de toen was toen zaten zeg maar, in de vleugel beneden.
Ja.
En ik had niet helemaal door dat het over Louis van Gaal ging. Want ik was al langer blij dat ik in Zeist was. En dat maakte de eerste keer.
Maar je bent wel voetballiefhebber of niet?
Ja, nee, 100%.
Maar je was gewoon flabbergasted of eigenlijk...
Nou ja, ik was gewoon... ik vond het gewoon leuk dat ik daar was. En dat ik een leuk ideetje... En dat het überhaupt niet bij de deur gestopt was. Dus ik was al blij dat ik iets verder was. En het was voor ons ook alleen maar een ideetje wat we hadden. En we gingen dus naar beneden. En dat bleek dus Louis van Gaal te zijn. En toen dacht ik, oh nee. Want ja, die kende ik alleen maar van de man van televisie... die wel eens boos kon worden op iemand die in zijn ogen verkeerde vraag stelde. En toen had ik dus net gezien bij Max wat een impact dat apparaat had... op iemand die erin ging. Toen dacht ik, nou, toen kneep ik me wel heel even, dat moet ik wel eerlijk zeggen.
Ja?
Ik dacht, ja, nou, ik stond halverwege de deur. Ik denk, als het moet, dan ren ik de Woudenbergse weg op. En dan haal ik die auto later wel een keer op. En, maar goed, hij ging erin. Toen vroeg ik van, wat is dat dan? Ik zei, nou, meneer Van Gaal, ik geloof dat hij straks in een rollercoaster ride zit. En toen zei hij van, nou, er is niks in de wereld dat mij doet geloven dat ik niet daar zit. Dat,
verrassend. Ja, nou, het klinkt totaal niet als Louis van Gaal dit, hè?
Ja, dat laat ik aan jou, dat weet ik niet. Dat was mijn eerste gesprek met hem.
Ja.
En dus ik deed dat op en hij ging erin. En het had ook wel impact op hem, dat kon je duidelijk zien. En het leuke was, er was iemand met me mee, Jordi. En die heeft minder met voetbal, of vrij weinig. En die zette zeg maar een looping midden in die achtbaan. En die trok zeg maar aan die stoel, zeg maar die opzat, zo'n bureaustoel, die trok hij naar achter.
Op het moment dat
hij,
Van Gaal.
Ja, ja, in het moment dat die looping los, dat hij losging van de rails, zeg maar, toen liet hij weer los. Ik zei helemaal, oh, dat moet je, doe nou niet, weet je, zo keek ik. En, maar goed, de rit is af, hij zet de bril af en dat had duidelijk wel impact gemaakt, maar hij was in ieder geval niet aan het schreeuwen, dat is het gekkigheden die je wel hebt gezien bij andere mensen.
Matthijs van Nieuwkerk, precies. Dat is denk ik het beste voorbeeld van de mensen die ongeveer willen weten hoe Van Gaal nu heeft gereageerd. Ga kijken, op YouTube staat het fragment.
Ja. Toch? Ja, nou, gelukkig zat Van Gaal en stond hij niet, zoals Matthijs dat deed. Maar het had wel impact gemaakt, maar niet zo in de vorm van Matthijs. En toen zei hij, hij zette die bril meteen af. Hij zegt, het is heel gaaf. Ik geef meteen toe dat ik het mis had. Dat ik zat hier niet juist. Hij zei, maar wat heb ik eraan? Mm-hmm. En toen schoot het mij te binnen. Wat als we nou die positionele datapunten nemen die Max al aan het collecten was uit de wedstrijden. Wie loopt waar continu. En we stoppen dat in een virtuele wereld. Een soort FIFA. Yeah. En dan ben je opeens vrij om de camera te plaatsen waar je wil. En dus ook in het oog punt van de speler, dus vanuit zijn positie de wedstrijd
in. Wat dat is natuurlijk, kijk, datapunten, dat snap ik wel. Maar weet je, hoe trekken jullie die data? Hoe komen jullie tot die data? Is dat een systeem bijvoorbeeld in die tijd, in 2014, waar de KNVB zelf in had geïnvesteerd? Of?
Ja, nee, ze hebben al heel lang data, halen ze uit wedstrijden. In dat geval, en toen werkten ze samen met een partij die zeg maar optical tracking doet. Dat doen ze trouwens nog steeds, maar het is nu een andere partij geworden. Ja. Eigenlijk werkt het heel simpel. Het gras is groen. Alles wat op het gras loopt is niet groen. En daardoor weet een computer van, hey, dat is een niet groene pixel. Mm-hmm. Die ga ik volgen. En omdat je weet wat de opstelling is, kan je de juiste pixels een juist labeltje geven.
Ja.
Dat is eigenlijk wat dat is.
Okay. En dan kan je dus alle bewegingen tracken eigenlijk.
Ja, precies. En dat doen ze op 25 frames per seconde. En in het begin was het alleen spelers. Toen kwam de bal er ook bij. En nu zit er ook hoogte in. Dus het wordt steeds geavanceerd.
En hoeveel punten is dan bijvoorbeeld één speler? Hoeveel datapunten krijg je?
Eén.
Oké, dus één. Ja, je ziet alleen altijd de beweging, zeg maar.
Ja, precies. Wij zeggen altijd, wij krijgen zijn navel. En dan moeten we de rest eromheen bouwen. Okay. Maar daar komen we straks. Okay, dat is toch het meer geavanceerde deel. Maar dat deed hij dus vooral
mag
voor.
Iets anders, iets
ja, dat deden we voor. Zij deden dat voor hoeveel sprintjes zijn er getrokken, hoe zijn formaties en dat soort dingen. En dat deed ze eigenlijk als een soort schaakbord van bovenaf.
Ja.
Dat je mensen zag inbewegen en uitbewegen, ruiten ontstaan. En daar maakten ze analyses over. En dat passen ze dan toe, die kennis, voor de spelers op de tegenstander. En dus ik kreeg een set van die datapunten mee. En toen zei Van Gaal de legendarische woorden. Want hij heeft waarschijnlijk heel veel verstand van voetbal, maar iets minder van software. Zei hij, je hebt 2 weken en dan moet hij af zijn.
Dat is een man die van deadlines houdt.
Ja, het was in ieder geval duidelijk, dat zeker.
Ja.
En toen zei hij, we hebben wel contacten via Max, houden het contact dan. En toen zijn we daarmee gaan puzzelen. En 2 weken later hadden we wel iets, maar dat leek meer op een soort schaakspel met stick figures die zeg maar als een soort T-mannetjes zeg maar, zo over het veld.
Maar was je daar toen eigenlijk op dat moment wel heel trots op, zeg maar, dat jullie dat al hadden gemaakt? Ja, kijk, nu lach je er denk ik om, maar...
Ja, zeker. Ja. Maar het was nooit gelukt zonder triple. Omdat dat is natuurlijk wel... nog even een veer daar te steken, zeg maar. Zij hadden natuurlijk gewoon een pool van developers waar we in één keer op konden inhaken, waar die mee konden denken in wat het idee. Dus 2 weken later hadden we dat, maar wat we vooral konden laten zien was het point of view van Van Persie in die wedstrijd. En toen zei vooral, dit is wat ik miste, want ik denk vaak dat ik weet wat ik zie, maar dat hoeft natuurlijk niet hetzelfde te zijn als wat zij zien.
Ja, dat is natuurlijk een wezenlijk verschil. Wij bekijken wedstrijden altijd vanuit de zijkant.
Ja, de Engelsen zeggen mooi alienized. Ja. Dus je zit zeg maar in een niet eigen punt zit je te kijken en dat beoordeel je wel.
Ja.
Vooral commentatoren zijn er natuurlijk heel, heel erg goed in. Maar dat was het begin. En het heeft toen wel maanden geduurd voordat het echt opgepakt werd. En we zijn wel naar het WK meegegaan, maar dat was vooral met het brilletje. Overigens daar nog een leuk detail bij. Dat toen wij
voor die Google Glass?
Ja.
Okay.
Toen wij een persbericht daarvoor uitstuurden, vlak voor het WK, op de eerste dag van trainingskamp, dan werden we zeg maar overal vandaan gebeld van, wat is dat dan? Wat zijn we, de tag WK en een titelkandidaat? Want we waren toen niet eens echt.
Nee, maar in Nederland op een WK, dat is altijd iets.
Ja. Ja, maar niet alleen pers in Nederland, dat kwam echt overal vandaan. Toen heb ik ook voor het eerst geleerd wat de macht van media met zo'n groot sportevenement en club is, of land in dit geval. En maar het mooie was dat er meteen een brief van de FIFA terugkwam natuurlijk van, tech mag je doen op je training, maar niet bij wedstrijden. Oh, dus het is wel meegegaan, maar het is nooit gebruikt.
Nee, want daar verbaast me altijd dat je vroeger, in ieder geval dat herinner ik me uit de tijd van... Wie zaten er toen bij Vitesse? Ik weet dat Pieter Huistra was toen assistent. En die zat altijd op zijn iPad, zat die dingen te kijken, zeg maar, tijdens de wedstrijd. Ja, en die gaf het dan weer door aan de trainer.
En volgens mij mag dat, misschien mocht dat toen wel.
Ja, ik denk dat het één seizoen is, of misschien nog zelfs een half seizoen.
Nu mag het weer.
Oh, mag het wel?
Volgens mij mag dat weer, voor vorig seizoen al. Maar er is een tijdje dat niet mocht in ieder geval. Dus dan was dit een manier om dat wel te doen.
Weet je eigenlijk wat de reden daarvoor is, dat de FIFA dat destijds zei?
Ik denk dat pre-VAR... dat ze natuurlijk geen discussie wilden langs de zijlijn. Dan weet dat jij al met beeldmateriaal kan komen en converteren beeldmateriaal. Ik denk dat vooral is. Maar het is ook omdat de FIFA is... en het wordt vaak bestempeld als log en moeilijk. Maar het is natuurlijk ook voor een reden, want ze hebben ook veel te verdedigen.
Ja, en ze hebben heel vaak geen kennis, denk ik. Dus dan kan je het beter weghouden voordat je je moet verdiepen in de materie.
Ja, nou, misschien was het op dat moment zo. Maar ik moet wel zeggen dat de FIFA nu heel erg veel heeft geïnvesteerd in heel veel kennis. Het team wat Van Basten ooit heeft aangestuurd. Als je dan, want Van Basten is nu Wenger geworden volgens mij, qua persoon. Als je ziet wie daaronder zit en hoeveel kennis er zit, hoeveel PhD's daar rondlopen.
Maar dat moet ook wel, zeker met de ontwikkelingen die we nu doormaken met de VAR en dat soort dingen.
Ja,
en nieuwe regels die ze in de toekomst willen implementeren. Ja. Maar goed, we gaan terug naar het WK, want
het WK is over.
Droeg het eigenlijk bij Nederland zelf dan, die Gugulas?
Nou, de bedoeling was dat Frans het op de bank
Frans Hoek, keeperstrainer.
Ja, en dat die het dan door zou geven naar rechts. Max zou vanaf boven naar beneden sturen. Dat was het idee.
Maar dat ging dus niet door?
Is nooit gebruikt.
Oh.
Althans, misschien op de trainingen, maar in ieder geval niet in de wedstrijden. Maar goed, het was voor ons gewoon gaaf. En dat is later, hebben we daar andere dingetjes mee gedaan. Maar wat het vooral, wat voor mij vooral de deal was, dat positionele data omzetten in iets visueels. Dat had echt iets. En daar toen dachten we van, daar zit veel meer in dan wat we nu door hebben. Een beetje fast forward naar het eind van de zomer. Dus WK derde geworden, zeg ik goed. Ja. En er komt een verhaal van ons komt naar buiten. Niet door onszelf overigens, maar dat wordt opgepikt door Ajax. En daar zit een jongen, Nicolas, is mijn compagnon ondertussen. Die is daar stagiair. Of, nou, niet echt. Hij was voor mij al bezig om daar in dienst
junior te komen. Junior
functie. Junior functie, inderdaad. Maar hij zat wel in het eerste team, zeg maar, voor de analyse. En Frank de Boer is daar coach. Op het moment. En wij gingen dat er laten zien. We werden uitgenodigd van, nou, dan mag ik die komen laten zien. Daar kwam ik dus Nicolas tegen. En die zei, ja, ik had precies hetzelfde idee. Alleen, ja, ik heb voetballers hier, maar geen developers. En ik zei, ja, ik heb developers, maar geen voetballers. En zo zijn we bij elkaar gekomen.
Wat grappig.
En daarnaast altijd een leuk verhaal, omdat ik wil vertellen wat hij minder vindt. Maar hij is een Rotterdammer en daar is hij trots op ook. En dat mag natuurlijk ook. Dus ik probeerde hem weg te halen bij Ajax. En want ik had hem nodig. Ik zag meteen dat de klik was die de missing piece was. En zei ik van, waar kom je eigenlijk vandaan, joh? Dat accent, wat is dat? Hij zei, nou, ik kom van Rotterdam. Wat doe je hier dan?
Die Valtrant in Amsterdam.
meer van, nee, dit is mijn opleiding. En, dus ik heb hier gewoon een baan
gevonden. En Ajax was vooruitstrevend ook.
Nou ja, best.
Ja.
En toen zei ik, kom nou gewoon met mij mee. We gaan de wereld ontdekken. Ja. En hij zei meteen, ja, is goed. En dat is zeg maar het begin geweest.
Want jij zat in Alkmaar toen al?
Ja, bij de Triple.
Ja, want ik weet niet waar er meer haat richting Amsterdam is. Is dat Rotterdam-Zuid of in Alkmaar? Bij jou niet, maar bij de clubs altijd. Als ik dan kijk, Feyenoord en AZ.
Ik ben opgegroeid op de Van de Ven-tribune.
Oké. Okay.
Als je dat dan... ik vind dat altijd een beetje... Maar misschien hoe ik als mens in elkaar zit. Je kan wat Calimero-gedrag vertonen. Ja. Maar dat zegt meer over jezelf dan over de club aan de andere
kant. Maar dat is wel mooi, want jij bent dus opgegroeid. Ik denk een van de mooiste stadions vroeger, ook Maarderhout. Ik heb daar zelf ook nog een tijdje mogen werken destijds als field producer. Het leek alsof ik bij de lokale amateurclub liep. Dus spelers die...
Ik ben natuurlijk heel erg boos om.
Nee, maar ik weet nog Barry Obdam en dat soort gasten in die tijd, dat die behandeld werden en dan moesten ze dus via buiten weer naar binnen lopen. Maar daar liep dus het publiek en die hadden bier en worsten en dat soort dingen.
Ja, zeker. En zeker als je dan iets, een paar keer mee, dat ik op de hoofdtribune kant zat, zeg maar.
Ja, daar werkten wij dan.
Ja, precies. En dan in die keten, die portocam is natuurlijk erachter en dan moesten ze het ook oversteken. Maar het was sowieso natuurlijk heel dichtbij. Ik bedoel, je riep naar Johnny Mutsaars en hij hoorde wat je zei. En dat was heel stoer natuurlijk. Maar
dat is een hele andere discussie. Misschien wel, maar inmiddels krijg je dus je compagnon, die begrijpt voetbal. Dat is dus een match en dan hebben we het over 2000?
Eind zomer, 14.
Eind
van de zomer van 2014. Ja, ja en dan bedenken we dus met z'n tweeën wedstrijdanalyse zou heel fijn zijn. Gewoon maandagochtend naar de zondagwedstrijd van, wat zag je nou of waarom gebeurde dit en dit?
Maar kijk, jij bedenkt het op een gegeven moment. Waar had jij je inspiratie vandaan gehaald? Waarin zag jij of waarin had je gelezen? Of hoe kwam je op deze manier om zo te denken?
Nou, ik denk dat ik sowieso wel een persoon ben die heel erg op zijn voorvoeten loopt als je het in voetbaltermen wil omschrijven. En ik zag gewoon dat... ik was op zoek naar iets van een nieuwe tech die weer iets nieuws ging veroorzaken. Ja. Net zoals het mobiel dat ooit had gedaan. En ik dacht, misschien is dat virtual reality dat wel.
Ja.
Omdat het andere inzage geeft dan daarvoor kon. En het voetbalspel wel snappende is voor een coach of van de zijkant, is dat nou eenmaal gewoon een probleem? En toen ik wist dat de data was, ik weet niet precies hoe dat gegaan is, maar dat is gewoon iets wat spontaan daar echt letterlijk in de kamer in Zeiss bedacht is. Wat een knikje kreeg en wat daarna natuurlijk heel veel uren werken in heeft zitten.
Ja. Want je begint en dan... Ja, dan kijk ik elkaar aan. Leuk dat we nu bij elkaar zitten. En toen?
Ja, we zaten nog steeds bij Triple in het pand. Ja, eigenlijk geloofden er gewoon clubs in. Dus AZ geloofde erin, Ajax begon erin te geloven en PSV iets later.
Maar waar geloofden zij dan? Vanuit andere ooghoeken kunnen
dus
kijken.
Dat je zeg maar in de wedstrijdanalyse, dus in de videoanalyse, dat je er ook fragmenten in kan stoppen. Ja. Vanuit dat en dat oogpunt. Of je zet ze zelf in die bril van waarom deed je dit nou? Dat soort dingen. Dat is gewoon analyse.
Die visuals die waar Van Gaal destijds veel te kort tijd voor gaf om te ontwikkelen. Hoe waren die eerste prototypes destijds voor clubs?
Nou ja, ik denk dat als je ons terugvolgt op Twitter of welke social, dat denk ik van ja, leuke nieuwe FIFA 1950 is uit. Of denk ik, dat soort grappen werden natuurlijk gemaakt. Maar ja, niet te vergelijken. Het was ook niet onze bedoeling. We wilden gewoon dat het technisch werkte. Ja. En we weten ook gewoon uit onderzoeken dat het voor het brein niet zo heel veel uitmaakt of het nou precies picture-perfect poppetje is. Of dat hij op de juiste positie, op de juiste plaats met de juiste snelheid gaat. Dus dat waren dingen die voor ons toen minder belangrijk waren. Alleen Nico en ik zijn wel snel bij elkaar gaan zitten van, is dit wat we willen? En zo ja, is dit dan een bedrijf wat we daarvan kunnen maken? En toen hebben we wel snel gezegd van, willen we uiteindelijk eindigen bij de consument. En daar hebben we stappen voor gemaakt. En toen wisten we natuurlijk wel dat die visuals omhoog moesten.
Ja, maar waarom kwam op een gegeven moment de omslag dat je dacht, oké, nu voor de consument. In plaats dat je alleen blijft richten op clubs. En misschien ook bonden.
Nou, dat hebben we eigenlijk vrij bewust gedaan. Het is niet dat het een moment was. We hebben er gewoon goed over nagedacht van, waar zit ruimte en waar zit groei en stabiliteit? Ik denk, er is een soort running gag bij Beyond Sports, dat het een soort vloek is om bij ons een contract af te sluiten. Ik weet niet of ik moet zeggen of radio. Want we hebben heel vaak meegemaakt, ik denk een keer of 12, dat op het moment dat wij het contract opstuurden, dat we dan een pingetje kregen van VI of van wie dan ook, en die trainer ontslagen.
Okay.
En op dat moment was het heel vaak zo.
Maar hier kan je goud geld mee verdienen, man.
Ja,
daar moet je op inzetten.
Ik hoorde in de intro net iets over Benning-podcastjes. Ja. Nou ja,
jij bent mijn inside guy nu, dus ja, als jij...
Zo'n Benning-influencer ben ik geworden. Ja, nee, dat kan.
Oké, heel goed. Dus de vloek eigenlijk van Beyond Sports. Als een club in onderhandeling is met Beyond Sports, dan vliegt de trainer uit.
Ja, maar we zijn ondertussen wel iets wegbewogen van alleen clubs. Maar dat was toen zeker zo. En toen heb ik ook gedacht, we moeten naar clubs gaan waar de TD gewoon de lange termijn echt uitzet en uitstippelt. En dat zijn ook allemaal de clubs geworden waar dat allemaal werkt en waar het lang heeft gestaan of staat. Ja. Zoals in Arsenal staat het nog steeds. In Alkmaar is het ook gewoon nog steeds aanwezig.
Okay.
Maar wat we wel zagen, en dat is een sprongetje, is dat we eigenlijk repeterende fouten zagen bij repeterende clubs op dezelfde posities.
Ja.
En toen dachten we van, wat als we er nou van die analyse tools ook trainingstools maken? En dan anonimiseren we de data, maar het is nog wel steeds op hoog niveau.
Oh, hoe bedoel je dat dan?
Nou ja, een linksback bij Ajax maakte zeg maar dezelfde fouten elke week. Volgens dan die coach of volgens dat systeem. En toen dachten we van, ja, moeten we dan dat elke keer als een analysemoment aanbieden? Of moeten we ermee gaan trainen dat hij de fout niet meer maakt en dat hij het herkent, zeg maar?
Ja.
Dat doe je natuurlijk op training ook, alleen vaak met een lagere intensiteit. En het mooie van data is dat die data is zo snel als dat je het afspeelt of zo snel als die is opgenomen. En dus kan je zeg maar veel vaker op een hoog niveau trainen dan dat je fysiek zou kunnen in een echte week, zeg maar.
Maar dat is dan gewoon door zo'n bril op te zetten, hoe moet ik dat dan zien? Over situaties herkennen en leren?
Ja, nou, zeker in het begin, en nu is het al iets minder, dat we doen het ook meer op 2D-schermen, maar toen was de bril werd opgezet.
Ja.
8 seconden gameplay werd afgespeeld en dan werd hij op stop gezet en zei van, nou, waar moet je heen spelen? Dus gewoon om je spatial awareness omhoog te krijgen of je ruimtelijke ordening te vergroten.
Wat goed zeg.
Ja, en dat zagen wij dat het goed ging. Ja. Maar toen dachten we, laat dat maar bewijzen, want nu is het alleen maar ons woord. En toen hebben we dat door de Universiteit van Utrecht laten onderzoeken. En dat bleek ook zo te zijn.
Met welke vraag?
Ja, of je je spatial updating, of dat inderdaad vergroot werd door met zijn bril te trainen.
Ja, ik denk dat het ook makkelijker wordt ook voor spelers. Ik denk dat als een trainer vaak tegen een speler praat, je moet meer knijpen, om zo'n ouderwetse voetbalterm.
Ja.
Maar dat,
tussen de linies komen.
Ja, maar dat hij zegt ja, maar nu kan de trainer zeggen, zie je nou deze situatie? En dan blijf jij altijd links staan.
Ja, nou, misschien een mooi voorbeeld. Wat denk bijna iedereen die het niet gehaald heeft, een profvoetbal, misschien ook als wel, maar in ieder geval waar het heel herkenbaar is, dat dan een coach het spel stil zette tijdens de training en zei, doe eens 2 stappen achteruit.
Ja.
Nou, dat kunnen wij dus nu, konden wij opeens doen. Wij konden hem dus echt in die wedstrijd 2 stappen achteruit zetten.
Ja.
En zei, kijk eens om je heen. Weet je,
ja, hoeveel ruimte heb je nu als je hier, ja, als je hier de bal vraagt of dat je, ja, inderdaad.
Ja, precies. En dat konden we dus opeens doen. En het andere wat leuk was, is dat we het dus konden transfereren naar een jongere leeftijd. Dus we konden het opeens ook bij jongens van 14 testen. Ja. En daar zagen we bij dat ze het eigenlijk visueel heel vaak al zagen. Alleen de fysiek nog niet daar waren waar we moesten zijn.
Nee. Maar want op een gegeven moment denk ik, ja, dit is dan het gouden ei eigenlijk. Als je dit allemaal bij clubs doet.
Ja, maar clubs zijn grillig. En zeker, nu bijna 6,5 jaar geleden. Was tag natuurlijk niet zo omarmd.
Zoals het nu is.
Ja, nou, op zo'n manier is het helemaal is bij sommige clubs.
Nee.
Dus je geeft liever geld uit aan een nieuwe linksback dan dat je dat zomaar doet in...
Want dit soort systemen, want zo'n bril en dan, ik denk, alle software erbij. Wat kost dat ongeveer? Of nou, kostte destijds?
Destijds misschien... vroegen we volgens mij tussen de 35 en 50.000 euro per jaar.
Ja. En dan die bril kan je dan, kan iedereen opzetten?
Ja, dus er was dan zeg maar, ook vrij in licentie. Zeg maar, dus de hele club mocht het dan ook gebruiken. Dus het was niet dat je maar een x-aantal spelers erin mocht hebben. Want natuurlijk hebben heel veel andere software zo weer toegepast. Maar dat was voor ons ook niet het lange termijn doel natuurlijk. Wij wilden meer kennis verzamelen, wilden slimmer worden met data.
Oké, dus het was eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant, het was een soort inkomstenbron in het bedrijf wat je destijds had. Aan de andere kant dacht je, we krijgen hierdoor nog meer informatie.
Ja, precies. Ja, insights. Ja. Dat was eigenlijk het belangrijkste voor ons. En dat lukte ook. En in dat meerjarenplan hebben we geschreven dat we na x aantal jaar wilden dan bij broadcasters uit kunnen komen. Ook niet onbekend... kwamen we veel eerder dan gedacht, kwamen we eigenlijk in aanraking met Henk van Meerkerk bij Fox Sports. Ook iemand die net als Max anders durft te denken.
Zeker. Voor de mensen die Henk van Meerkerk niet kennen, in de tv-wereld een grote meneer. Bedacht onder andere, hij is jarenlang met zijn broer André van Meerkerk een van de toonaangevende voetbalregisseurs geweest in Nederland. Maar waar ik hem van ken is dat hij bijvoorbeeld in het hockey, de European Hockey League, de Champions League van het hockey, op een hele andere manier in beeld heeft gebracht. Dat heeft hij gedaan met mensen uit de hockey en met mensen uit de tv-wereld en die heeft hij samengebracht. En zodoende is bijvoorbeeld de EHL, wat ik denk dat best wel veel luisteraars van deze podcast dat ook wel kennen, ja, echt een fascinerend tv-product is geworden. En hij staat denk ik nu bij Fox Sports, zit hij ook al 4-5 jaar, misschien wel iets langer. Hij houdt zich ook bezig met hoe kunnen we de tv-kijker...
Ja, anders bedienen. Of, laten we ze zorgen dat we er al zijn voordat zij er zijn.
Inderdaad. Ja.
En dus Henk durft dingen. En Henk, wat vooral mensen moeten weten, is dat hij niet bang is voor wat andere mensen daarvan vinden. En dat is natuurlijk wel een fijne eigenschap als je verandering teweeg wil brengen.
Ja. En hij zit ook nu ook op een positie waar dat ook kan.
Ja, natuurlijk. Dat is niet als je uit de basisschool komt dat je dat hebt.
Ik zou wel eens willen zien hoe een jonge Henk vroeger was. Want dat is inderdaad, hij gelooft heel erg in bepaalde opvattingen over televisie.
Ja.
En hij is nu ook daar mede eindverantwoordelijk voor. Dat helpt dan ook.
Ik denk dat hij op jongere leeftijd vaak wel zijn heilige huisjes heeft
geraakt.
Dat denk ik ook wel. Maar dat durf ik niet.
Zijn broer, André, dat is een vaste luisteraar van deze podcast. Dus ik denk dat als André deze podcast luistert... André vast wel een boekje open kan doen over een kleine Henk van Meerkerk. Maar goed, ga door.
Kunnen we een insert doen.
Ja, zeker.
Dus in ieder geval, Henk had zo'n soort idee. Ja. En die had zelfs al een keer het gefaked. Die had zeg maar een soort render gemaakt.
Ja.
Vanuit een x aantal posities. En dan had hij, op een gegeven moment was er een vrijtrap AZ. Heerenveen op het doel van AZ.
Ja.
Esteban geloof ik dat hij op doel stond. En dat leek een beetje op een van de renders die hij had gemaakt. Dus had hij gewoon gefaked dat hij het point of view had gecreëerd.
Ja, van Esteban.
Van Esteban en van ook voor mij van de... Ik weet niet wie de... Misschien was het Sierkon.
Ja, dat zou kunnen. Ja, nee, oh, ja.
Maar in ieder geval die de vrije trap nam.
Ja.
Maar als je dat ging natuurlijk heel snel door elkaar heen. Dus als tv-kijker en je zag maar één keer, dus had je niet door. Maar ik had op een gegeven moment dat filmpje wel 10 keer gezien van hem. En dan zie je natuurlijk inderdaad dat gefaked was. Maar toen zei hij van, ja, maar dat kunnen wij gewoon. He, want hij zei, dit is mijn droom. En toen zei ik, nou, maar dat kunnen wij gewoon. Ja. En toen zijn we dat gaan doen. En toen hebben we, dat is dan uiteindelijk geëvalueerd in dingen die je ziet bij Dit Was Het Weekend. Hè, PRS praat van dat. Nou, die kan dus nu eindelijk zeggen als tv-host van, waarom loopt Davy nou niet tussen de linies? Ja. Want et cetera.
Ja, als hij hier gaat staan, dat ben ik ook wel met je eens. Want dat is wel, kijk, en ik moet zeggen, maar ik weet niet, misschien met het voetbalpubliek in Nederland te maken heeft, dat dat wat minder een ding is. Ik weet dat in Engeland bijvoorbeeld, Monday Night Football, Jamie Carragher, laat ik vooropgesteld hebben dat ik bijna Jamie Carragher niet meer ken zonder. Dus als ik hem nog zonder die bril zie, dan denk ik, hè, wie is dat ook weer? Met bril herken ik hem heel goed. Voor de mensen die niet kijken of niet terugkijken via YouTube, je kan heel veel dingen van Monday Night Football ook terugkijken, van Sky Sports. Hij is eigenlijk de koning daar, toch? Ik hoop dat ik het goed zeg, want Sky Sports is een klant van jullie.
Zeker. Hij wil het ook heel graag met die bril op doen. Ja. Wat voor ons af en toe wel spannende momenten oplevert achter de schermen.
Want?
Een bril zit natuurlijk aan iets vast. Dus en hij is nogal flamboyant in alles. Dus ook in zijn bewegingen. Dus hij loopt ook wel eens over de studiovloer. En dan zitten we nog een meter HDMI. En dan
nu wel stoppen. Dan is hij weg,
ja. Dus dat moeten we niet hebben. En daarom doen we het ook bijvoorbeeld in Nederland. Dat we het opnemen. Dat er gewoon een woord overheen wordt gesproken. Dat het natuurlijk veel makkelijker
is. Eigenlijk, en dat is niet om Ken Perez of Ronald de Boer, die het in het verleden ook wel vaak heeft gedaan, af te vallen. Maar dat is eigenlijk wat je wil, ook als tv-kijker. Toch? Dat Jamie Carragher hier zo meeneemt, zo bevlogen is.
Zij nemen er ook echt de tijd voor. Ja. Het is voor mij soms om 4-5 minuten dat ze daarmee bezig zijn. Ja. En dan weer terugkomen en op die grote tv-tafel die ze natuurlijk hebben, heen en weer gaan. Het is ook een heel ander programma ook.
Absoluut, ja.
En meer kijkers. Dus dat kan ook meer zijn. Misschien is dat het ook wel, dat weet ik niet.
Maar dat is eigenlijk wel, kijk, als maker voor jullie is het natuurlijk wel de droom dat je op een gegeven moment... een Nederlandse Jamie Carragher heb, dat mensen echt denken, dit is zo vet.
Ja, maar daar...
Ik heb nu het gevoel, en dat is mijn persoonlijke mening, ik vind Ken Perez de beste analist van Nederland. Ik vind Ronald de Boer iets minder, maar dat maakt ook niet uit. Maar dat zij het doen omdat ze het een soort van moeten doen. Ze vinden het wel leuk, hè? Je merkt ook wat... Maar het is niet dat je denkt...
Het is met alle tech misschien wel alle verandering in het leven. Ja. Wij zijn als mensen heel erg goed om dan eerst eventjes de hak in het zand te zetten en dan te kijken of het wel of niet bij je past. Er zijn maar heel weinig mensen die denken, dit is waar ik op heb gewacht en meteen erop vliegen. We hebben gewoon WhatsApp-groepen met die jongens. En je zag per week het gewoon enthousiast te worden en zelf met dingen komen. Arne Brugging bijvoorbeeld, iemand die heel graag zelf met dingen kwam van, hey, heb je dat en dat gezien?
Ja, maar die is ook echt iemand die dat voor mij ook heel goed kan uitleggen, zeg maar. Over juist waar we het net hebben, over ruimtes, twee stappen terug, kijk wat hij ziet.
Ja, en dus dat werkte ook heel goed. En wat leuk was dat we dat eerst alleen maar één show deden, dus gewoon lineair. En dat zijn we steeds meer gaan verleggen, ook naar sociale dingen. Mm-hmm. En dat sloeg eigenlijk ook wel aan, waar we dan ook zeiden van, hey, wat zou jij dan willen zien? En dat levert dan weer nieuwe content op.
Ja, want wat ik heel vet vind, ik weet dat elk klassieker, ik weet niet of de eerste voetbalwedstrijd is hoor, die het op die manier deed, maar in de NFL gebeurt het al jaren, de 360 graden camera.
Ja.
Hè, dat je dus helemaal mee wordt genomen door wat in de NFL een quarterback doet. Maar ik zag bijvoorbeeld El Clasico Messi, waar ze 360 graden... en dat je alles zag, zijn gezichtsveld en dat soort dingen.
Super, dat is Intel. Eigenlijk zijn wij de virtuele Intel.
Ja, dan bedoel ik.
Zeggen. Ja. En alleen wat daar, om het vergelijk dan te maken... niet om het een beter of ander beter te vinden... maar meer gewoon als vergelijk.
Natuurlijk zijn jullie beter. Jij zit tegenover mij, anders had ik wel iemand van Intel uitgenodigd. Ja.
Daarom, maar dan heb jij het gezegd. En wat daar het grote verschil is dat zij... het is zeg maar echt beeld, om even voor de luisteraar dan duidelijk te maken... en wij zijn een poppetjesbeeld, een getekend beeld. Maar het is een heel zwaar systeem. Dus zij hebben, ik geloof, 36 camera's om het veld staan. Ja. Alleen maar daarvoor. Dus niet voor beeldregistratie, maar alleen voor dat systeem.
Ja, het is een enorm duur.
En omdat het Intel is, hebben ze ook wat computer power. Want dat schijnen ze ook te doen. Kunnen ze die render maken. Mm-hmm. Maar wat ze niet kunnen, is het bewegend laten zijn. Dus je ziet altijd een stil van een freeze in frame. Dan begint hij te draaien. En dan komt hij weer terug naar hetzelfde frame. En dan gaat hij weer verder.
Ja.
Maar het is niet live. En bij ons is de delay maar... als we de data binnenkrijgen, nog maar 0,16 seconden. En dan hebben we het al. Dit is gewoon een hele andere use case.
Ja, je mag het natuurlijk in datawereld niet zeggen, maar vrij is dat real-time eigenlijk, weet je. Ja, er zit natuurlijk een hele lichte vertraging, maar eigenlijk is het gewoon real-time.
Ja, dat klopt. Ja. En vaak bouwen we die ook in, zodat we zeker beter weten wat er gaat gebeuren. Dus dan kunnen de animaties daar beter op. Want vergeet niet, we krijgen maar één datapunt per persoon binnen. Dus alle andere, wat je eromheen ziet, is allemaal algoritmes die in die 0,1 seconden draaien om het zeg maar zo echt mogelijk te laten uitzien. Ja.
Maar het gekke is dus eigenlijk waar we het over hadden met clubs. Nou, dat is dan echt B2B, maar Fox Sports is dan misschien nog meer een beetje B2C als jullie bij Fox leveren.
B2B2C, zeg maar.
En ik denk dat daar ook wel echt een markt voor is, maar uiteindelijk zijn jullie nu al veel verder.
Ja, want wat dus in dat plan stond, wat ik in het begin al zei, we willen gewoon naar de consument toe, want ik wilde dat zo graag zien als fan. En dan zullen wel meer fans dat willen. En gelijktijdig gebeurde er iets anders, dat we zagen dat de nieuwe generatie, die heeft gewoon moeite met engagement aan lineaire televisie. Ze kunnen niet zo goed 9 minuten per kont zitten als je het over voetbal hebt. Het is niet alleen voetbal. Maar je kind zijn nog steeds te jong. Ik denk zelfs dat mijn jongste al geen Gen Z meer is, maar dat die de volgende...
Welke gen is die dan?
Ja, generatie Alpha, denk ik. Het zal weer opnieuw beginnen met tellen. Maar in ieder geval, dus geen zitvlees. Maar ze vinden een paar andere dingen ook heel erg interessant. En dat is niet alleen hier, dat is sportbreed, maar eigenlijk wereldwijd. Want voor het eerst hebben we een generatie die dankzij de mobiel ongeveer hetzelfde zich beweegt. Dus geen inkomensverschillen, dat soort dingen, waar je geboren bent, dat soort dingen. Dat is ongeveer allemaal hetzelfde. En wat ze allemaal heel erg willen is interactie met wat ze doen, wat ze zien of wat ze beleven. Ze willen personaliseren, ze willen het kunnen delen. En ze houden heel erg van user-generated content. Dus heel erg door jouzelf gemaakte stukjes. En dat willen ze dan graag terugzien. Zie hier het succes van TikTok.
Ja.
En Nicolas en ik zagen dat eigenlijk aankomen. Ik dacht van, daar moeten we op gaan zitten. Dit leent zich ergens voor. En we hadden die datapunten natuurlijk, die eigenlijk alleen maar voor fysieke eigenschappen werden gebruikt tot dat toen in het voetbal. Wisten wij om te zetten naar iets wat een minuutclipje opleverde op Fox. En toen dachten we, ja, maar dit kan een heel platform worden. En zo zijn we daarop gaan zitten. En daarom hebben we ook een samenwerking met de Eredivisie zijn we aangegaan. Om die datapunten eigenlijk, het is een kostenpost was, proberen een inkomstenbron te laten worden. Dus ja, dat is eigenlijk het doel. Dus we geven die datapunten uiteraard in een appvorm in een virtuele wereld aan de kijker. En opeens kan jij je eigen hoeken bepalen van een goal.
Dat is ook al een tijdje geweest, toch? Dat je gewoon verschillende camera's kon schakelen.
Zoals bij de NOS bedoel je toen. Maar dat zijn dus echte camera's met fix. Ja. En hier kan je dus gewoon, als je helemaal tot op zijn schouder wil inzoomen, dan kan dat, of zelfs vanuit zijn oogpunt. Ja. En het leuke is dat het ook, je kan er omheen draaien. Dus die effecten die je net noemt, dat kan dus ook allemaal. En dat kon niet bij de NOS, NOS app.
Ja. Ja, het levert eigenlijk nog meer op dan gewoon tv kijken. Hè? Dan de camera's die we gewend zijn. Geeft dit eigenlijk nog meer een toegevoegde waarde. Alleen heb ik nou het gevoel altijd, zou ik in een live moment hier naartoe gaan? Of vind ik het juist vet om na de wedstrijd of in de analyse dingen te kijken?
Ja, want dat is eigenlijk precies waar ik net ook nog heen wil. Is dat, we bedenken dat meteen in een live omgeving, zeg maar. En ja, dat kan allemaal. Dat is allemaal geen probleem. Mm-hmm. Maar wat we vooral nu zien, is dat de clipjes, die zijn het meest interessant. En het allerleukste is eigenlijk dat een clipje die, normaal is live altijd interessant live bij sport. En daarom zeiden ze ook, sport wordt nooit gedisrupt in dit soort manieren. Want je moet er eenmaal of bij zijn in het stadion. Nou, dat kan nu sowieso niet. Of je moet het live bekijken. Want als je de uitslag eenmaal weet, dan is het niet meer leuk om naar die content te kijken. Maar wat we nu dus zien, is dat op woensdag wordt er een nieuw clipje gemaakt vanuit een nieuwe hoek. Ik zag gisteren iemand die had, in de app kan je trouwens ook je eigen gezicht maken als avatar. Dus je hebt één zelf in het woord, dan word je een avatar die mee kan spelen. En dat was Borat geworden. En opeens zag ik Borat een wijze redding maken op het schot van Kerk met Utrecht Ajax.
Oh ja, ja. Dan hebben ze het hoofd van Borat op het hoofd van Onana geplakt.
Of het lichaam, maar het hele lichaam wordt dus veranderd mee naar die persoon dan, zeg maar. Maar in ieder geval, dus hij doet mee. Opeens is Borat dan de hero of the story.
Maar dat is dus weer een hele andere doelgroep die je hiermee bereikt.
Ja, dus dit is echt Gen Z, zeg maar. Dus de jongere generatie. Maar het grappige is, dus op woensdag wordt hij dus opeens een hit. Terwijl normaal gesproken zijn, weet je, als contentmaker ook, je hebt dips tussen wedstrijden in. En nu kan je dat doortrekken.
Ja.
Dus dat is eigenlijk...
Maar dat is, ja, maar kijk, uiteindelijk, dat is misschien ook wel goed... Je zat bij een IT-bedrijf toen je dit idee begon. Mm-hmm. Je bent nu inmiddels met Nicolas. Hoe lang is het tweede?
We zijn in november 2017. Dus nu 3 jaar geleden zijn we uitgesponnen uit Triple.
Ja.
Triple is overigens nog wel aandeelhouder in het bedrijf. En zijn we met behulp van investeringen vanuit Amerika... zijn we het zelf gaan proberen.
Ja, want dat is natuurlijk wel... Kijk, dat is denk ik ook wel de markt waar je in moet zitten, Amerika, toch?
Ja, Nederland is top. Ik heb wel eens met mensen van Talpa gesproken. En het is ook heel fijn dat John de Mol, zeg maar, als een idee hier in Nederland kan pitchen, omdat wij zo'n mooie demografie hebben.
Zeker.
Heel dense, dus heel veel mensen op een klein stukje land. En ook dus heel veel, heel divers.
Ja.
Dus als het hier aanslaat, of het slaat in een bepaalde hoek aan, dan weet je waar je heen moet met het idee. Dus Nederland is voor ons gewoon een perfecte proeftuin.
Ja.
Maar de schaalbaarheid ligt natuurlijk niet hier, die ligt in Amerika.
Ja.
Of althans, in de Amerikaanse sporten. Want wat we ook weten is bijvoorbeeld... Manchester United heeft, zeg maar, in Jakarta stadions... Dus kroegen zijn dat, maar dit zijn halve stadions. Dat zal nu nog niet zo zijn, maar normaal gesproken wel. Waar, weet ik veel, 10.000 mensen in.
Ja, ik heb wel die viewing events, zowel in Afrika als in Azië. Ja, dat is niet normaal.
Dus misschien is de content source is wel de Amerikaanse sporten of de Premier League. Maar het kan best zijn dat je userbase zit juist in de Aziatische markt.
Ja.
Ook omdat zij, zeker als je jonger bent, niet live kan kijken.
Nee. Maar toen je het met z'n tweeën begon, toen was het wel eigenlijk nog B2B? Of hebben jullie toen al...
Ja, nee, toen was het echt nog B2B. Alleen met het idee om ooit B2C te gaan doen. Ja. En dat is dan eigenlijk nu zover. Gameface heet het in Nederlands. Gameface powered by Eredivisie, als je het helemaal netjes moet zeggen.
Ja.
Maar dat is eigenlijk een white label platform. Dat kan overal heen. En ondertussen zijn we ook gegroeid van de twee jongens met een leuk idee. Wat eigenlijk een soort marketing... generator was voor Triple naar een zelfstandig iets.
Ja.
En gegroeid naar 30 man om het, zeg maar, allemaal te kunnen supporten. Dus we zijn ook best wel een vlucht.
Ja, want zo'n partij die dan instapt, die ziet dan ook echt de waarde vanuit het voetballende gedeelte, of die zegt meer...
De schaalbaarheid. Want ze, ja? Een van de aandeelhouders die is ingestapt, die heeft zelf clubs over meerdere sporten. Dus eentje in de Premier League, maar ook in basketbal. En ook in ijshockey.
Ja. We hoeven de beste man niet te noemen, want ik weet niet of dat... Jij kan het beter bepalen, maar het verhaal hoe je hem ooit hebt ontmoet is natuurlijk wel legendarisch.
Ja, we waren, zeg maar, om te kijken of we het product ook kwijt konden aan de NCAA-groep. Dus dat is, zeg maar, de college group.
Ja, in Amerika is eigenlijk, hè, we kennen geen jeugdopleidingen in sporten. Nee. De jeugdopleiding is college. En als je het goed doet in college, ga je naar de draft. Hè? En dan kunnen clubs gaan kiezen.
Ja, en deze draft was dat jaar in... En er zit ook een beurs omheen dan. Ja. En dan dacht ik, nou, moeten we heen. Dat is interessant, want misschien kunnen we dat dan wel aan die voetbalscholen verkopen. Want dat is, als je niet op een school zit zoals wij school kennen, dan ga je naar een voetbalschool toe. Daar betaalt papa mama heel veel geld voor. Ja. En dan krijg je een of andere, nou ja, vaak CC of D oud-prof die dan daar dat overneemt en die rekenen daar goed geld.
Ik heb voordat ik college ging voetballen in Amerika, heb ik kampen gedaan. Ja. En kampen is een gouden business in Amerika.
Ja, zie je hier het hele succes van jou nu?
Nee, dan had ik hier niet moeten zitten. Dan had ik lekker kampen in Amerika moeten gaan doen. Ja. Nee, maar dat is inderdaad zo. Want dan koppelen ze dus een oud speler uit Amerika dan, zeg maar, die dan college heeft gespeeld, of misschien nog wel in de MLS. En dan die zetten ze, hè, dat is zijn kamp, zijn naam noemen ze. En dan betalen ze tussen de $600 tot $1000 per kind voor.
Ja, precies.
En die kampen zitten ramvol. En daar zit echt geld in. Hetzelfde met die voetbalclubs.
Ja.
Dus normaal ga je naar college, maar anders ga je naar voetbalclubs waar je veel te veel contributie betaalt.
En je moet natuurlijk ook college gedaan hebben voordat je überhaupt naar de MLS mag. Ja. Net zoals bij de andere sporten dat ook zo is. In ieder geval, die beurs was daar dus. En die was in Staples in LA. En wij stonden daar en... eigenlijk was het een beetje een saaie beurs. Want er werden vooral veel bidonnen verkocht. En voetbalnetjes. En dat soort dingen. Het was een beetje een mom-and-pop beurs. Dus wij verveelden ons heel erg. Dus wij hadden op dag één hadden wij een voetbal gekocht. En zijn we met mensen gaan poorten. En dat was dan ons hoogtepunt van de dag. En vooral dan s'avonds vonden we natuurlijk wel leuk. Er waren wel goede feesten omheen georganiseerd. Ja. Want dat kunnen de Amerikanen wel. En op een gegeven moment, aan het eind van de dag, komt iemand die komt langs en die interesseert zich eerst dat hij een voetbalschool heeft, dus ook zo'n kamp. En die gaat uiteindelijk in die engine, die we daar op hadden, een soort stellage daar neergezet. En die man is helemaal, die bleef me vragen stellen. Dus eerst dacht ik, is die wel een nieuwe concurrent die ik hier aan het creëren ben? Ja. Maar hij was wel oprecht. En uiteindelijk zijn wij het zweesgedruis ingegaan. En de volgende ochtend stonden we daar een beetje brak, moet ik eerlijk zeggen, stonden we weer op die stand. En te wachten, want het is de laatste dag, te wachten tot we mochten gaan afbreken.
Ja.
En toen kwam hij er weer en zei, nou, ik heb er gewoon echt niet van geslapen. En je weet ook hoe Amerikanen kunnen reageren. Dus we dachten, oké, prima.
Gast, bla 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 bla.
Oh my god, dat verhaal. Nou, ja, maar goed, maar hij was echt wel serieus. En toen zei hij van, ik wil je graag aan iemand voorstellen die ik hoog op zitten. En dat is die en die persoon.
Ja.
En zou jij naar, wanneer zijn jullie in Londen? Want daar is hij dan ook wel eens. En zei, nou ja, wij moeten wel eens naar Arsenal toe, want dat was een klant van ons. Als we nou dan met elkaar kunnen afspreken. Dus een paar maanden later fast forward, zeg maar. En toen kwamen wij aan in Londen. We waren eerst naar Arsenal geweest. En wat je wel moet weten is dat in het begin gingen wij netjes in een spijkerbroek en een overhemd en een jasje gingen we dan naar die clubs toe. Want we dachten, ja, je gaat naar Ajax zover.
Ja.
En wat er nog vaak gebeurde, voetbalhumor is, hey grap, wie heeft er een taxi besteld? Dat soort dingen. En dacht, dat gaat niet goed. Dus toen hebben wij onszelf maar ook in trainingspakken gehezen.
Ja, Beyond Sports trainingspakken.
Ja, precies, met je initialen erop. En zoals je dat nu ook ziet bij clubs.
Ja.
En dat werkte en we blenden lekker in. Dat ging hartstikke goed. Dus wij waren naar Arsenal geweest, maar we hadden dus nog gymschoenen aan en dat trainingspak. En we liepen, zeg maar, downtown Londen. En we kwamen eigenlijk in steeds poshere buurt van Londen. En En het werd mooier en mooier. En het was wel een regenachtige dag, moet je weten. En we liepen allemaal achter een echt Engelsman met overschoenen voor de regen.
Ja, ja.
Liepen we naar binnen.
Ja, voor de mensen die... ik denk dat je in een financial district zat in Londen.
Ja, precies.
Nou, dat is waar ik wil zeggen, dat daar kom ik niet heel vaak. Ik ben een paar keer geweest, maar dat is wel echt een andere wereld. Qua kleding, qua hoe mensen zich gedragen. Ja, dus een overschoenen is dus dat je schoenen over schoenen aantrekt, zodat je schoenen netjes blijven,
ja,
toch?
Ja, precies. Dat je net de schoenen goed blijven. Zij deed dat uit en dus daarom haalden wij hem in, zeg maar. Dus wij gingen...
moet echt gedacht hebben, wat is dit?
Ja, mensen, zijn jullie wel goed? Dus we hadden ook zo'n rolkoffertje mee, weet je wel? Zo'n trolley en waar die spullen in zaten. En het zei, nou, wij komen voor die meneer. En toen viel het een beetje stil, want dat was dus zeg maar de naampartner van die investment firm. Ja. En wat wij hadden echt serieus helemaal geen onderzoek ernaar gedaan. Ja. Want we dachten, nou, we gaan daar gewoon langs, we zijn er toch. Zo begon het eigenlijk een beetje. En toen zaten we dus in de lobby te wachten naast die man die zijn overschoenen had uitgetrokken. En iedereen keek echt heel raar naar ons in dit uberchique gebeuren. En toen kwam dus die man zelf, kwam ons ophalen. En toen was het helemaal van, nou, wat gebeurt hier? Enfin, wij lopen door de gang richting en omhoog richting zijn kantoor. En op een gegeven moment zegt hij tegen Nicolaas, zegt hij, wat zijn dat? Wat zijn dat voor vette schoenen heb je aan? Een beetje cynisch.
Ja.
Maar Nicolaas, die zijn glow in the dark, zegt hij. En die man zegt, no shit. Die Amerikaan zegt, no shit. En hij doet zo in één keer dat licht uit daar zo.
En zijn in de glow in the dark.
The dark glow in the dark, zegt hij. En dat was zeg maar de opening, hoe hij deze manier...
Wat goed zeg.
En dat was dus uit dat een band...
En dat is diezelfde manier die ook een paar clubs heeft. Dus
ja.
Okay.
Ja, dus die heeft op zich ook wel wat in de melk te boeken.
Ja.
Dus maar in ieder geval, ja, dat was de eerste ontmoeting. En dat gaat dan, dat duurt lang. En dat moet natuurlijk heen en weer. En dealmaking kost tijd.
Ja.
En uiteindelijk dan in november... hebben zij participatie genomen in het nieuwe bedrijf.
Hoe is dat voor jou eigenlijk? Want je lijkt me echt iemand die gewoon van mooie dingen maken en nieuwe... Maar nu ben je opeens zakenman.
Ja, dat is natuurlijk wel wennen. Waar ik het meeste wake-up call had, is dat op een gegeven moment zei HR-iemand zei tegen mij... van, ja, maar Sander, ze kijken niet meer zozeer naar jou als een van de vier of een van de vijf, maar je bent nu een baas geworden. En terwijl ik nog steeds dacht van, ja, we zijn toch met z'n allen vette, gave dingen aan het maken. En ik ben het groepje, maar nee, je bent ook degene die ziektedagen goedkeurt of in boekt en de vakantiedagen goedkeurt, et cetera. En dus ze kijken gewoon anders naar jou. En dat was wel een besefmoment, zeg maar, van we zijn nu al een bedrijf aan het worden.
Ja, want ik ken jullie dus al wat langer. Dat komt door mensen uit de voetballerij, hè, die als op attenderen, hey, wat vet. Ik ken ook mensen die het gebruiken, zeg maar, voor situaties te simuleren om beter te worden als voetballer. Maar ik denk dat een maandje of zo is geleden, anderhalve maand geleden, dat ik op een gegeven moment quote... Ik ben van mij geabonneerd op de nieuwsbrief, op de mail of zo. En toen zag ik, Beyond Sports wil de TikTok van de sportwereld worden. Dacht ik, dat is een afslag die... Want ik hoorde het dus alleen van voetballers, weet je, voor qua analist. Ik denk, wow.
Ja, ja, één, de eer van de quote gaat naar quote.
Maar, ja. Helpt het zoiets, zeg maar, door zo heftig neer te zetten?
Ja. Want je ziet gewoon al je bereik omhoog schieten. Maar je ziet ook inderdaad dat mensen je gaan benaderen. Of in ieder geval serieus over je nadenken.
Ja.
Het moeilijke van... je wilt natuurlijk een markt claimen nu. Dus je wil naar volgende rondes toe gaan. Om dat te kunnen bewerkstelligen. En daar helpt dit gewoon bij. Want het is gewoon goede, positief. en over het feit TikTok voor sport worden. Ja, in wezen, dat plan was ik al veel langer geleden bedacht. En eigenlijk in de tussentijd is TikTok ook begonnen. Zeg maar. Zo zien wij het een beetje.
Ja, ik voelde me ook, hier noemen ze me altijd boomer. Omdat ik eigenlijk ook een stuk ouder ben. maar nee, als ik dan lees, dan ben ik ook wel echt een boomer. Maar ik heb gewoon niks met TikTok. Maar wat ik wel, want inmiddels hebben wij ook al gesproken met elkaar. En jullie met wat dingetjes zien. En dat vond ik wel heel vet. En dat heeft denk ik dan nog niet zozeer met TikTok maken. Ik denk dat TikTok daar weer een resultaat van is van het eerste wat jullie aanbieden. Jullie hebben bijvoorbeeld een NFL-wedstrijd op een hele andere manier in beeld gebracht.
Ja, want de meeste mensen kennen ons alleen van het voetbal. Maar eigenlijk doen we het meeste werk voor ijshockey.
En de NHL.
Ja, en voor NFL nu ook steeds meer. En wat daar het grappige was, dat we heel lang met hun aan het praten waren om misschien iets te gaan visualiseren. En uiteindelijk kregen we 9 dagen voor de AFC Championship, een halve finale Super Bowl is, of halve finale Champions League.
Ja, zeker.
Kregen wij de call om het te gaan doen. Van ja, jullie mogen het gaan doen. Maar toen hadden we natuurlijk helemaal geen tijd meer om echt een picture-perfect engine te bouwen. En dit is voor ons ook wel een soort kantelpunt geweest. Toen konden we niks anders dan een soort blokkie Minecraft-achtig, als je wil een poppetje bouwen in zo'nzelfde soort stadion, zeg maar. Dus eigenlijk een blokachtig stadion. En daar kwamen we ook mee weg, of dus niet omdat we mee weg kwamen, maar dat werd ook geaccepteerd aan de andere kant, omdat we het geoblock mochten gaan uitzenden als een test in Nederland op Twitch.
Ja.
En toen dachten we, nou, dat kan er misschien wel eens een keer een jongere doelgroep aanspreken. En voor ons was het, nou, was het ook een mooie betaalde test, dus daar konden we toen doorheen fietsen, of tussendoor fietsen. En toen deden we dat en we hebben eigenlijk 3,5 uur ononderbroken uitgezonden.
Ja.
De data, alles liep vlekkeloos. Sterker nog, de data kwam op een gegeven moment eerder binnen dan dat de visuals binnenkwamen, de echte beelden binnenkwamen. En we hadden daar ook 2 vloggers in zitten, Nigeria, voor mensen die games op Twitch volgen. En we hadden onze agent, maar oud NFL-speler Dave Anderson ingevlogen om daar een commentaar op te geven. Wat een hele leuke interactie gaf, want zij wist niks, hij alles. En dus kon ze domme vragen stellen, de zaakjes domme vragen stellen. En hij kon daar goed antwoord op geven. En het mooie was dat we aan het eind van die rit hadden we gewoon 4 keer zoveel kijkers op ons Twitch-kanaal.
Ja, maar ik heb het dus gezien. Kijk, los daarvan, het is voor mij, ik heb toevallig vanochtend nog een stukje in de samenvatting zitten kijken. Een van de meest bizarre NFL-wedstrijden ooit. Mm-hmm. Voor de Chiefs tegen de Patriots. Maar wat ik gewoon heel vet vond, is dat hoe jullie het uiteindelijk in beeld hebben gebracht. Ik zou daar nooit naar gaan kijken. Ik ben een NFL-liefhebber. Maar ik denk dat er wel een generatie is die op deze manier, hè, want het zijn gewoon animaties die je ziet. Ja. Het is een wedstrijd, dus het is echt een wedstrijd. Alleen in animatievorm. Ja, dat er best wel een andere doelgroep is. De doelgroepen raken elkaar, denk ik niet.
Nee, dat is ook mooi. Want in het begin, toen we met dit plan kwamen, waren natuurlijk veel broadcasters bang dat we gingen cannibaliseren. Of leaks misschien ook wel. Want die pakketten zijn natuurlijk voor veel geld aan de man gebracht. Maar eigenlijk zien we in alles dat dat helemaal niet zo is. Dus we zitten gewoon op 2 compleet verschillende sporen. Met hetzelfde doel. Om die engagement van die sport zo hoog mogelijk te maken. Waardoor er dus langer naar wordt gekeken, et cetera, et cetera.
Dus maar het zijn eigenlijk toch Lego-achtige poppetjes, toch? Je moet eerst officieel... Ja, het lijkt erop, moet ik zo zeggen. Toch?
Het heeft een hint van... We hebben natuurlijk dingen echt met Lego gedaan met Ruud Gullit.
Die goal uit 88, hè?
Ja. Want dat op een gegeven moment... wij leven natuurlijk van live sportwedstrijden. Ja. En toen kwam opeens corona. Dat was vlak na dit event eigenlijk. Waar we het nu over hadden, kwam opeens corona. En toen vielen alle wedstrijden stil. Toen dachten we, wat gaan we dan nu doen? En toen zijn wij, onze computer vision jongens, die hebben gezegd, nou, er zijn geen datapunten uit 88 natuurlijk, want het hele systeem bestond toen nog niet. Maar misschien kunnen we met computer vision wel dan de positiebepaling eruit halen en kunnen de rest dan handmatig aanvullen.
Mm-hmm.
En daar hebben we eigenlijk 2 dingen van gemaakt. De goal van Basten, de volley die iedereen kent, in ieder geval als je uit Nederland komt, denk ik. En de kopgoal van Gullit, die ik denk voor heel veel jongeren misschien wel minder op het
netvlies
staat. Ja. Ik was 8, dus voor mij is dat wel wel
aardig. En ik denk als mensen hem nu zien, dan ik denk hoe vaak je hem ziet, hoe mooier het is, hoe hard hij die bal binnen slaat met zijn hoofd.
Zeker, maar toen kwam er nog, weet je, toen kwam die... dat was heel lullig voor Ruud. Ja. maar in ieder geval, dus die hebben wij toen genomen, hebben we de datapunten van uitgehaald. En toen hebben we die van Basten, hebben we zeg maar in een humanoid, dus een menselijke vorm, IE FIFA-achtige vorm eruit gezet. En die andere hadden we in Lego vorm gedaan, omdat we ook wilden testen wat het zou doen. Die van Basten, die is eigenlijk best goed opgepakt, maar 40.000 keer bekeken. Maar die van Ruud, die werd ook door Ruud zelf opgepakt. Kijk, en die ging door het dak heen.
Ja.
En niet alleen hier in Nederland op zijn eigen account. Want volgens mij is het nog steeds een van de beste posts die op zijn wall heeft staan. Maar ook omdat hij natuurlijk groot had in Italië. Het werd in Italië.
Ja.
En het ging opeens dat heel ver.
Hij heeft ook een e-sports team, hè?
Ja, dat is ook natuurlijk dichtbij. Hebben we dat zien gebeuren.
Ja.
Mijn marketing stagiair is daar een van de founders van.
Echt?
Binnen Triple ook.
Oh, wat lachen.
Ja, grappig hè?
Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee, maar nee, ik heb het geeft meer aan de ontwikkeling die er nu plaatsvindt. Is dat het wel een hele interessante is. En dat ik me ook wel afvraag. Maar dat is een hele andere discussie. En ik weet ook niet of jij daar misschien de persoon bent om daarover mee te praten. Maar het is natuurlijk, rechten zijn heel duur.
Ja.
Zeg maar lijfrechten, daar wordt heel veel geld voor geboden. Maar als je dit nu ziet, jullie model, heb je eigenlijk een datacontract nodig.
Ja.
Ja, ik zeg nu heel, heel makkelijk, hè. Je hebt een datacontract nodig en een partij die dat kan visualiseren.
Ja.
En dan heb je, leuker is het niet, maar wel...
Voor jou niet?
Nee, voor mij niet. Nee, maar het is hoe dat dan...
Nee, je hebt helemaal gelijk. Eigenlijk, het is een vervanger. Nou, de vervanger is natuurlijk, het is een gelijkspoor aan beeldrechten.
Ja.
Alleen dan nu in een gevisualiseerde manier.
Want hebben jullie al recht of niet?
Ja, zeker. We hebben dus in samenwerking de Eredivisie rechten, dus met de Eredivisie samen.
Ja?
En we hebben de Premier League rechten wereldwijd.
Wauw.
Ja, dus dat is iets wat er nu aan gaat komen.
Tof.
Waar we mee gaan lanceren.
En dan mag je die Premier League rechten gebruiken alleen voor zeg maar visualisaties.
Ja, dus dat moet altijd wel door onze engine heen lopen. Dat kunnen we ermee doen. Dus
en mogen jullie dan all the way gaan? Bijvoorbeeld, want ik kan me voorstellen dat je niet alleen... wat je net zei, dat de Borat de winnende goal maakt straks bij Chelsea-Arsenal, dat jullie Borat erop plakken. Ja. Mag dat dan ook? Of?
Nou ja, kijk, er zijn twee sporen hier. We hebben die rechten nu.
Ja?
En we zijn nu met de... Want het liefst doe je dit met de Premier League samen.
Ja.
Want dan heb je ook een lange termijn visie en een lange termijn inkomstenbron, denk ik. Of je doet het één keer en dan ga je rogue. Maar ja, de Premier League is natuurlijk wel een vrij grote
organisatie.
Ja, precies. Ja. Dus als je het solistisch doet, dan zou je alles mogen gewoon alles visualiseren wat we willen.
Ja.
Live of post. Dat maakt niet uit. Maar ja, dan nogmaals, dat doe je maar één keer, denk ik. En als het een mega succes wordt, dan zit ik volgende biedingsronde zit ik mijn eigen succes terug te kopen.
Ja.
En als ik het samen met de Premier League doe, waar we nu op dat spoor zitten en wat ook vrij goed gaat, moet ik zeggen. En dat komt ook omdat we al heel lang met de Premier League samen op datagebied.
Ja, wat ik niet dat zei, maar dat bedoel ik, er zullen vast hele slimme mensen werken bij de Premier League. Maar ik denk dat op het moment dat jullie die rechten kochten, dat zij nog niet zeg maar, het gevoel hadden wat jullie er allemaal uit hadden, wat jullie nu uit gaan halen, zeg maar.
Dat moet je aan hun vragen, dat weet ik niet.
Maar nee, maar dat kan me voorstellen, zeg maar. Want ja. Die ontwikkeling, wat ik nu heb gezien, dan denk ik, ja, wauw, dit is echt next level.
Ja, nee, want zij hebben natuurlijk wel op televisie kunnen zien wat we doen. Maar ik denk dat zij altijd dachten dat het alleen daarvoor...
Nee, maar dat is precies... Kijk, als ik een contract met je af zou sluiten en ik zie Jamie Carragher dit doen of Kenneth Perez, dan denk ik, oh ja, maar ik snap wat je bedoelt.
Ja, ja.
Maar ja, als jij vervolgens laat zien wat je met NFL hebt gedaan, dan denk ik... Oh shit, dit kunnen ze natuurlijk ook.
Ja, precies. Maar ik moet wel zeggen dat het klinkt net of wij zomaar die datacontracten hebben opgekocht. Maar dat is niet helemaal zo gegaan. We hebben waarom we zo'n goede band hebben met al die leaks. En waarom we ook een soort barrier of entry voor onszelf hebben gecreëerd voor anderen. Is omdat wij al jarenlang data-evaluatie doen voor heel veel grote leaks. Wij helpen leaks met het kiezen van de juiste partner voor datatracking.
Dat doen jullie ook nog.
Ja, nee, maar dat is eigenlijk, maar dat is meer een bijvangstproduct, wat we heel serieus nemen uiteraard. Ja. Maar wat gebeurde er? Even een situatieschets. Je bent een leak en je zegt, nou, wij moeten ook data hebben. Nou,
Eredivisie heeft data nodig.
Ja, dus gaat zo'n rondje langs die tafel en zegt, nou, wij moeten dat ook hebben. Ja. En dan gaan ze de partijen aanschrijven, dus dan wordt partij ABC, et cetera. En die komen allemaal langs en die zeggen in dataland, wij zijn 99,9% accurate qua data.
Ja.
En dat was ook heel lang zo, want vaak vroegen die inkopers of degene die aan de andere kant zaten, vroegen natuurlijk wel bewijs daarvoor. En dan leveren ze hele grote Excel-sheets aan, want hè, nogmaals, 50 frames per seconde per speler en dat door de 90 minuten heen. Dat zijn lange lijn-items, zeg maar, om daar doorheen te scrollen. Maar dat zijn ze natuurlijk niet zo heel veel. Dus wat er dan vaak gebeurde, was dat ze zeiden, nou weet je wat, als iedereen toch zo ongeveer hetzelfde is, dan schrijven we dat aan de kant, net als mijn wiskunde, die streven tegen elkaar weg. Laten we maar gaan voor prijs. En dan werd er op prijs verder gekozen. Maar toen kwamen wij langzaam opzetten en wij moesten, omdat er allemaal andere formaten waren per leak, moesten wij elke keer dat terugbrengen naar een eigen laag, zodat wij de chocola van konden maken voor onze visualisatie. En toen zagen we dat er wel eens wat miste, zeg maar.
Maar hoe kan je data missen?
Nou, het meest simpele voorbeeld is, ik zei al, de meeste systemen zijn optical, dus met camera's van bovenaf.
Ja.
Zie jij wat de luisteraars niet zien, nou, misschien via de cam dan, maar dat ik simultaan dezelfde soort kapsel heb als Jaap Stom. dus vrijwel geen haar. Dus als wij langs elkaar heen lopen, dan kan het zo zijn dat mijn datapunt jumpt. Dus dat,
omdat hij de computer denkt, hé, dat is Jaap Stom.
En andersom.
Dus, ja, zeg maar, dus dat het door elkaar ingaat.
Ja, precies. Ja. Het is niet alleen dat hij de keer is, juist dan.
Nee.
dat ik voorbij loop, dat ik opeens meekrijg. Nee, het is dat we wisselen, zeg
maar. Ja, ja.
Dat is een hele common. Of hij ziet gewoon iets wat niet goed gaat, wat hij niet snapt. Dat kan ook. Bijvoorbeeld, spits is op box vijand, om het zo te zeggen. Ja. Binnen een seconde box zichzelf en weer terug op de box van de vijand. Ja. Ja, dat zijn voor ons allemaal flex, dus die kunnen we heel makkelijk uithalen. Dit kan gewoon fysiek niet. Ja. Zelfs Usain Bolt loopt niet zo snel. En dat kunnen we allemaal vlekken. En zo kwamen we, zeg maar, tot een soort kalibratiesysteem, manier.
Ja.
En daarmee konden we die leaks adviseren. Want dat was eigenlijk wat we alleen maar deden. We zeiden van, nou ja, we zien... ijshockey is misschien een heel mooi voorbeeld. Wat we tot dan toe niet hadden meegemaakt. Maar ijs glimt natuurlijk. Althans, we wisten natuurlijk wel dat ijs kon glimmen.
Dat zie je niet vaak op een voetbalveld.
Precies. En waar heeft optical nou problemen mee?
Als een weerkaatsing.
Ja, dus als het, zeg maar, als je een spiegelbeeld ziet.
Ja.
En dus daar kon je dus heel goed mee helpen. En je hebt nu ook in de ijshockey heb je drie verschillende systemen voor om, om één wedstrijd te kunnen aantrekken van data.
Ja, want dat is wat ik nu denk. Dat is met de VAR een groot probleem, hè? Dat er in bepaalde stadions meer camera's zijn dan in andere. Ja. Is dat voor jullie ook nog een probleem waar meer camera's staan of niet?
Nee, want in de Eredivisie heeft elk stadion hetzelfde systeem.
Okay.
Bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk overal zo. Dus okay. Heel 19 keer is het zo dat de league gewoon de deal maakt met...
En welke het is dus één camera, zeg maar, of niet?
Nee, het hangt van het systeem af. Maar okay. Het zijn maar tussen de 3 en 9 camera's.
Ah, okay. Ja.
En dan heb je ook nog local positioning systemen. Ja. En dat, zoals bij de NFL.
Ja.
En daar hebben ze in de schouderpads, hebben ze daar beacons zitten. En daardoor weet je ook veel sneller, want dan krijg je al 2 datapunten binnen. Of in ieder geval...
Maar ik weet dat Adidas, weet je, een hoe heet dat bedrijf in Duitsland, daar heel lang al mee experimenteert. Die ook met chips in ballen hebben geëxperimenteerd en chips met... in
Mi-coach.
Ja, dat soort dingen.
Ja, nee, dat klopt. En je hebt nu ook... In Duitsland heb je natuurlijk de bal, is gewoon gechipt door Kinexon.
Ja.
Dus nee, al die partijen kennen wij.
Ja, dat kunnen we. En dat zou voor jullie natuurlijk ideaal zijn, dat iedereen bijvoorbeeld in het tenue een minuscuul chipje zit.
Ja, zeker. En met Second Spectrum. En dat is next level. En je ziet ook, de Premier League is naar Second Spectrum overgestapt. Is Computer Vision, dus alweer een andere vorm van data-onttrekking.
Ja.
En je ziet dat steeds accurater en steeds beter wordt.
Ja.
Wat alleen maar goed is.
Ja.
Want dan wordt de output ook steeds beter.
Hoe lang doe je nog Beyond Sports, denk je?
Ik hoop nog wel een tijdje.
Dat is heel flauw. Maar kijk, hoe hard het nu gaat. Er komen allemaal investeerders bij, nog groter, nog groter, nog groter. Ja, en dan wordt die hut een keer verkocht.
Dat zou kunnen. Dat zou,
dat is het zakelijke gedeelte natuurlijk.
Kijk,
hè?
Het is een beetje als je in een relatie zit, Neil, als je de hele tijd mag gaan zitten denken over waar de exit is met je vriendinnetje, dat is niet zo'n goede relatie. Dus
nee.
Ik heb het idee van, ik moet gewoon nog heel veel doen. En het is natuurlijk een prachtverhaal als je het zo straks terug hoort.
Ja.
En mensen dat thuis zeggen, dat is alleen maar bergop was gegaan, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo geweest.
Nee, zeker.
Er natuurlijk heel veel ups en downs in en heel veel... vastberadenheid en heel veel doorduwen geweest om te komen waar je nu bent. En voor mij is het nog, het voelt nog maar alsof ik op de drempel sta en ik wil nog veel meer doen. En het geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor Nicolas denk ik net zo. En gelukkig ook voor 30 anderen die bij ons werken en die net zoveel passie erin leggen als dat wij doen.
Ja, dat is er. En ik vind het heel vet dat je uiteindelijk meerdere verdienmodellen uiteindelijk hebt. En ik vind het voetballende gedeelte nog steeds waanzinnig. Ik heb wel eens beelden gezien. Zeg maar, de voetballers beter worden door op deze manier te leren, zeg maar. In plaats van de trainer die inderdaad zegt, Sander, 2 stappen achteruit.
Ja, en wat daar ook vooral mee is, je hebt daar dus de rest ook voor nodig.
Ja.
Want alleen in weerstand kan hij dat tegen je zeggen. Dus dat kan misschien 5-5 of... Maar
vaak nee,
in 11-11 komt dat naar voren.
Ja.
En dan heb je dus die andere 21 staan dus op jou te wachten. En dat heb je...
Sander, doe gewoon 2 stappen naar achter.
Nou, dat klinkt wel een beetje als mijn eigen carrière, maar...
ja, oké. Ja, ik vind het heel vet. Ik ben vooral benieuwd, zit er nog bepaalde data aan te komen, of datums in de toekomst die echt belangrijk zijn voor jullie, waar jullie bijvoorbeeld dingen willen laten zien aan de wereld?
Presentatiemoment. Ik dacht eerst in data.
Dat is lastig.
In data dan even naar antwoord te geven. Ja, limb tracking kijk ik natuurlijk heel erg naar uit, want hoe meer datapunten er per persoon binnenkomen, hoe mooier het kan worden. Dus dat is iets wat vrij dichtbij staat. En qua datums, ik denk dat de Premier League is een van de grote nieuwe dingen. Maar wat ook heel leuk is, zeker voor jou als NFL-fan, is dat we de Wildcard Game gaan uitzenden op CBS. Dan moet je waarschijnlijk wel ergens een VPN'tje gaan aanleggen. En dan gaan we dat of in een eigen IP van CBS, want CBS is ook Nickelodeon. Hè?
Ja, ja.
Dus een van die eigen IP's. Of we doen dat met een sponsor die eerder genoemd is net in het programma die ik niet harder mag noemen.
Luister hier terug. Nee, maar dat betekent dus wat jullie vorig jaar hebben gedaan, dat je via Twitch diezelfde wedstrijd ook uit gaat zenden?
Nee, gewoon op Nickelodeon. Dus niet tussen de highlights die erin komen, dat is dan dat wordt gewoon meegenomen. Dus het kan zijn dat de eerste of tweede replay, die zijn dan...
Nooit?
In virtueel.
Dus wat we op Twitch hebben gezien, dat komt dan op televisie te zien?
Ja.
Holy fuck, dat is wel echt next step.
Ja, dus dat zijn we nu mee bezig.
Okay.
En dat is niet alleen bij hun, dat zijn we ook met de ijshockey.
Jongens mee bezig. Maar dat is voor mij, dit vind ik wel, voor mij dat ik zit te kijken, dat ik straks heb, Lego-achtige mensen, die we dan snap je wat ik bedoel? Het is voor mij heel erg wennen.
Ja, dat snap ik. Maar het is niet voor niks dat Nickelodeon wordt gekozen.
Nee.
Of Nick, zoals dezelfde.
Oh, het wordt op Nickelodeon? Wordt het
ja,
dan...
daar is één wedstrijd.
Hebben ze ik snap het.
De wildcard game, voor mensen die dat niet weten. Je speelt in een roster met playoffs. En uiteindelijk is er nog één plaatsje over in de playoffs. En dit wordt op de wildcard game beslist.
Ja.
Omdat je toevallig in een zware pool zat. Eigenlijk een beetje zoals met voetbal. Dat ook op een EK of een WK. En die wedstrijd hebben ze dan uit het CBS-pakket gesleuteld. En die zetten ze zeg maar in aan Nickelodeon gegeven, wat ook onderdeel is van de CBS-groep of CBS-groep. Ja. En die wordt daarop uitgezonden. En daar komen natuurlijk heel veel andere vette dingen omheen die ze dan zelf bedacht hebben. Maar zij zagen wat wij deden. En dat vonden ze natuurlijk wel... Dat vonden ze echt erbij.
Maar dat is echt televisie. Maar wordt die ook online, denk je, dat dat gedaan wordt?
Dat weet ik niet.
Oké, nou dat zien we dan alweer. Het is wel een volgende stap. Nou, dat is dus een volgende stap, inderdaad.
Dat is zeker een volgende stap, ja.
Ik ben benieuwd wanneer we het voor het eerst in het... in de Eredivisie gaan zien. Of misschien wel de Keukenkampioen-divisie. Ja, Keukenkampioen-divisie is misschien lastig met data. Hè,
ja, want op dit moment wordt er geen data onttrokken uit de Keukenkampioen.
Het zou wel een goede competitie zijn, zeg ik altijd, om juist dit soort dingen te experimenteren.
Ik denk dat het sowieso goed is. En ik weet dat er is gewoon... Het is sowieso een moeilijk jaar voor iedereen. Ja. En er is een hoop gebeurd. Maar als je bijvoorbeeld vergelijkt met de Duitse competitie, waar gewoon het van A tot Z, iedereen maakt niet uit waar je speelt, daar wordt gewoon dezelfde kwaliteit data onttrokken. Dat is natuurlijk gewoon veel beter.
Ja.
En dat is niet preken voor eigen parochie, maar dat is gewoon, over het algemeen is het gewoon beter.
Maar dan zou het ook helpen dat mensen in Nederland gewoon met z'n allen door één door kunnen, alle clubs en alle voorzitters, en dat ze gewoon, toch?
Ja, nou goed.
Maar ik bedoel, wat jij nu zegt...
Dat hoef ik niet te bevestigen. Het nieuws van deze week is daarom.
Nee, maar dat is het hele ding. Dat helpt ook in... En wij hebben het dan heel vaak over het voetbalaspect, waarom het handig is dat iedereen gewoon op een normale manier... Maar dit zijn natuurlijk ook ontwikkelingen die misschien niet nu gelijk al zichtbaar zijn, maar richting de toekomst zeer zeker. Ja. En niet alleen zichtbaar zijn, maar ook daadwerkelijk ook geld kunnen opleveren voor de clubs.
Ja, precies. Want zo steken we vaak dingen ook in als we dan met een soort leaks praten of landen waar het misschien nog helemaal geen data is. Dat we zeggen van, hey, kijk er nou niet naar als een kostenpost, maar als een potentiële inkomstenbron.
Ja.
En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is wel een andere mindset. En datzelfde geldt overigens dat we Nederland leuk vinden om...
Proeftuin.
Ja, niet leuk, misschien niet juist hoor, daarom stopte ik even. Maar waar we goed in zijn, is vaak de negatieve kant van zeg maar het glas half leeg verhaal belichten. Zeker. Terwijl het glas ook half vol zit. Ja. Want er zijn natuurlijk ook heel veel grote stappen al gemaakt binnen de Eredivisie en de onderlinge clubs, waar wel goed wordt samengewerkt.
Dat is ook zo natuurlijk.
En nu gebeurt er weer iets en dan zijn we altijd... Toch?
Ja, ik zit meer, weet je, ik vind het allemaal leuk wat er in Zeist gebeurt, maar 9 van de 10 keer denk ik... Je zou een keer gewoon een goed verzoeningsgesprek met z'n allen moeten hebben. Maar dat is een hele andere discussie. Dat heeft helemaal niks met Biosports te maken in de toekomst met data. Ik vind het wel heel vet. Ik denk dat we dit af kunnen sluiten dat dit deel 1 was. En dat we, over een jaar of anderhalf jaar deel 2 doen.
Lijkt me leuk.
Ja, in ieder geval heel veel succes.
Dankjewel.
We gaan het zeker in de gaten houden. En zeker de Premier League kunnen we dus via alle sociale media kanalen kunnen daar de ontwikkelingen zien. En de Eredivisie natuurlijk ook. Hè?
Zeker.
Ja, dankjewel. Sander Schouten van Beyond Sports. Dit was weer een nieuwe podcast met Peetsen. Volgende week een nieuwe gast. Nou, tot dan.